Het einde van de zombies is nabij, zegt dat wij het bij de Pragalicious podcast gezegd hebben. En ook bij ons is er geen plaats voor doodvlees, maar enkel vers vlees in deze aflevering. En dat heb ik met twee crewmembers, namelijk Praga.
Buongiorno, Roma.
En Wolnir.
Hallo.
Wie dat de zombies dan juist vervangt, daarvoor moeten jullie blijven luisteren. Maar ik beloof alvast een uitzending met niks anders dan enorm akelige onderwerpen op alle mogelijke manieren. Welkom bij episode 49 van de Pragalicious podcast. Beginnen doen we zoals altijd met de aperitiefjes. Nu, Praga, ik zei wel net dat er geen zombies uitgenodigd zijn deze episode, maar de reden dat we u al zo lang niet meer hebben gehoord in de podcast is wel omdat je bijna zelf een zombie waart.
Amai, gast, ik heb echt de voorbije 4-5 weken echt super ziek geweest. Gewoon mijn infectie van de luchtwegen, geëvolueerd naar griep en dan doorgeëvolueerd naar een bacteriële longinfectie. Ik kan dus zeggen, ik ben sinds 2004 niet meer ziek geweest, niet meer bij een dokter gepasseerd. Maar de laatste 4 weken heb ik die 18 jaar schade absoluut wel ingehaald. Absoluut. Nu is het al beter.
Had je kunnen figureren als een klikker in The Last of Us?
Ja, wat mijn vrouw zei mij vorige week nog, dat ik er 10 jaar ouder uitzag. Dat ik er echt slecht uitzag.
Potverdikke. Maar dus, blij om u er terug bij te hebben. Wat is het aperitiefje dat jij na zo'n lange afwezigheid absoluut met de wereld wilt delen?
Wel, ik vind het super cool dat PlayStation met de nieuwe DualSense Edge controller op de proppen komt. En ik ga direct zeggen, het valt me eigenlijk tegen. Ik heb nu al mijn PS5 2 jaar. En ik heb nu al mijn tweede controller die last begint te krijgen van het driftsysteem. En mijn rechter trigger die het minste dat ik er aankomt, die begint te schieten. Wat dan vervelend is, zeker in Fortnite of Call of Duty of andere online games. En ik zeg van, jij kan toch eens kijken voor een nieuwe controller te kopen. En die DualSense Edge die kost ja €199 en chic. En dan valt het mij ineens op dat die levensduur van die batterij 33% lager ligt dan de standaard controller die €65 kost. Dus die DualSense Edge die kost 3 keer zoveel en heeft een derde batterij minder. En als je dan ziet dat je met een standaard PS5 controller max 1 uur of 4 ongegeneerd kunt gamen. Wat dat toch, wat ik bedoel, als wij Fortnite spelen, dat beginnen rond 7:30, 8 uur, dat is zeker tot 1:30, 2 s'nachts dat we aan een stuk doorspelen. Dus ik moet al constant met de controller, als ik even pauze pak, aan de lader hangen opnieuw. Dan vraag ik me eigenlijk af hoeveel uren dat ik ga kunnen spelen met die nieuwe controller, die dus nog eens 3 keer zoveel kost en een derde minder batterijlevensduur heeft.
Waarom heb je er dan voor gekozen om hem wel te kopen? Wat vind je dan
de voordelen? Ik heb hem niet gekocht.
Ah,
ik heb hem niet gekocht.
Je hebt hem niet gekocht?
Want ik heb hem niet gekocht.
Maar je gaat hem kopen, of ook niet?
Nee. Ik dacht eerst van wel, maar okay. Ik zeg €199. Maar ik zeg, het valt mij op.
Dus je hebt er een seconde naar gekeken en dan heb je besloten van, dit wil ik niet.
Ja, ik zeg, mogen godverdomme, dat is duurder dan minder batterij. Ik zeg, wij spelen, als wij gamen, dan is die 1 uur of 1/2 uur, dat is echt meerdere uren dan een stuk. Mm-hmm. En dan heb ik zoiets van, ik moet hem nu al tussendoor aan de kabel hangen als ik even pauze pak, zodat ik zeker met de avond doorkom. Ik bedoel, stel je voor dat ik hem nog meer aan de kabel moet hangen. En nog iets, ik zeg het echt, ik heb nu 2 PlayStation 5 controllers. Ik heb er dus 3 al gebruikt. En die eerste 2, de eerste direct last van driften. Dat manneke loopt een of andere kant op. Als ik aan de stick niet aankom zelfs, is hij ineens weg. En met mijn tweede die ik aan het gebruiken ben, valt me nu op dat mijn rechter trekker zo precies die ressort kapot is. Waardoor het minste dat ik eraan kom, dat die spontaan begint te knallen of begint te hakken in Fortnite bijvoorbeeld. Valt me nu ineens op, ik ben een beetje ambetant daardoor. Want ik heb zoiets van, ik wil enerzijds wel een nieuwe kopen. Ja, dan kun je beter een goede kopen, maar dat is dan duurder en minder batterij. Of ik moet terug een gewone kopen met risico, want een deze hier die gaat nu pakt. De derde dat ik nu gebruik, een maand of 2, 3. Maar ik zeg, bij gamen wel intensief, dat moet ik toegeven, maar
ik zit ook al in een derde, ze. Ik zit ook al in een derde controller en ook 2 keer door drift, dat het de foute kant op gedrift is.
Ja.
Maar Wolnir, heb jij ergens de impuls om die een dure te pakken? Wat zijn de voordelen volgens u? Of heb je ook zoiets van
Ik moet eerlijk toegeven dat ik ook wel een kijken was voor hem te kopen, maar ik ga het uiteindelijk niet doen. Omdat ik iemand ben, ik heb graag zo wat kleur in mijn controllers. Dus iedere keer als Sony Nieuwe controllers launchen, zijn er dan meestal 2 of 3 op hetzelfde moment. Dan kies ik altijd zo welke van die 3 kleuren vind ik het mooiste en dan koop ik mij die. Dus ik heb intussen denk ik een 4-tal controllers. En ik moet zeggen, de eerste die ik had, dus de witte eigenlijk, die wat bij de PlayStation zat, die werkt nog eigenlijk het beste. Eentje, in de meest recente denk ik, of die daarvoor, die begint ook te driften, terwijl ik die eigenlijk het minste heb gebruikt. Dus ik weet niet of het zo afhangt van hoe vaak je erop speelt, want die witte denk ik dat ik sowieso het meeste heb op gespeeld heb, maar dat het gewoon eerder ligt in de, ja, hoe ze het fabriceren, dat daar gewoon fabrieksfouten in zitten. Maar ik denk ook ergens wel dat ze dat bewust wel doen, omdat ze daar heel veel winst op pakken op die controllers.
Zeg je dat ze met opzet?
Ja, dat ze die met opzet zo van slechte kwaliteit maken, zodat... Allee, het bewijs is hier, hè. Roma heeft er 3, je hebt er al 2. Ja, ik vier niet dat het nodig was omdat de ene kapot is, maar ja, ik vind zo €200, €230 voor een controller. Ja, dan zit ik er met die andere 4, want je zou dom zijn om dan nog op een andere controller te spelen als je die in duren hebt. En daarmee dat ik het niet ga doen.
Ik heb hetzelfde Wolnir, dat ik ook gewoon... Het is een beetje grappig om te zeggen, maar gewoon de kleurtjes kei tof in. Ja. Wat is uw favoriete kleur van het gamma aan PS5-controllers?
Ah, wel, ik ben nooit fan geweest van zo camouflage dingen, maar die laatste wat is uitgekomen, die grey met black camo, die vind ik echt mooi, die heb ik ook.
Ja, bij mij is de Red Velvet nu, denk ik, dat ik heb. Ik weet niet juist hoe dat heet, het is ook, de Bordeaux-rood, ja, dat is
die heb ik ook, ja. Maar ik had al een artikel gelezen dat de nieuwste kleuren wel geleakt zijn via dataminers, en het zou lichtgrijs zijn.
Okay.
Misschien zou dat retro-kleurtje van de PS1 zou wel cool zijn.
Dat zou, ja, maar dat hebben ze op PS4 al eens gedaan. Die heb ik op PS4, ja, zo de 20th Anniversary, prachtige controller. Ook ja, omdat dan het zijn, PlayStation-knopje zo in de originele kleuren is en niet gewoon in het wit. Ja. Dat is echt zalig.
Hebben ze ook zo met de PlayStation 4 geen uitgebracht dat je zo de binnenkant kunt zien van je controller?
Ja, een doorschijnende, een see-through. Hebben ze ook uitgebracht. Ja,
maar Nacon heeft nu zo eentje uitgebracht, zo met heel veel LED-verlichting in, die doorzichtige. Ik denk dat zelfs Braga, je hebt daar nog een artikel van op de website, denk ik, gezet. Maar ik denk dat die wel alleen maar compatibel is met PC en Xbox, niet met PlayStation. Maar die is ook heel cool. En kost €50, dacht ik dus.
Ik weet dat je op PS4 had je ook bij de special edition van Death Stranding ene, en dat zag er echt gewoon uit als een bak pis. Spuuglelijk.
Dat
zijn wel collector's items. Op eerst wil niemand die. En dan achteraf, als er geen meer zijn, dan ziet van, dat is wel cool, dan kunnen dat binnen zijn er meer.
Ja, Ragnarok had er ook zo een. Ik heb zelf een maat die zo van die collectible PlayStation-echte consoles verzameld. Hè? Want daar heb je soms ook. Dan staat er zo gewoon
Spider-Man
een ander kleurken of tekeningsknop of zo. Het is te slim qua marketing eigenlijk. Hè? Dus, en over aankomende PlayStation-consoles gesproken, Wolnir. De hype van VR is al aan het afbouwen, nog vooraleer dat we er zijn.
Ja, klopt. Want eerder deze week is het bericht verschenen dat dus Sony de productie van de PSVR 2 gehalveerd zou hebben. Dus in plaats van dat ze er 2 miljoen exemplaren op launch zouden gaan leveren, zodat er nu maar 1 miljoen zijn. En ja, die cijfers komen van Bloomberg, die toch, naar mijn weten, vrij betrouwbaar zijn als het aankomt op cijfers. Maar Sony was er eigenlijk wel heel snel bij om dat bericht te ontkennen. Wat mij ook wel logisch lijkt dat ze dat ontkend hebben, want ze willen de hype wel wat hoog houden. Maar ik zelf heb dat eigenlijk niet echt zo gevolgd, het hele nieuws en de aankondigingen van die PSVR 2, omdat ik die ook niet ga kopen, want ik werd kotsmisselijk van die eerste versie. Ik vind dat vreemd, want in de auto, in de vliegtuigen, van boot, ik word nooit misselijk, maar van die VR wel. Maar toen zei ik dat dat €600 ging kosten, die bril. Ja. Toen, ja, dat lijkt mij dan wel heel logisch. Ik denk zelfs dat 1 miljoen, dat ze daar nooit aan gaan geraken, aan launch. Er zijn ook veel mensen die pas nu recent een PlayStation hebben gekocht, of pakken het laatste half jaar. Die mensen gaan die nog een €600 gaan neertellen voor zijn VR-bril, denk ik. Dus 1 miljoen lijkt me al heel optimistisch om dat te gaan verkopen zo in de periode februari, maart.
Plus, ik denk dat er ook redelijk wat mensen zijn. Ik zit zelf nog altijd in kamp twijfelaar, al weet ik wel dat ik hem ga kopen. Maar De eerste VR heeft ook niet zo'n onuitwisbare indruk nagelaten dat al die mensen naadloos gaan overstappen. Het is niet gelijk dat iedereen die een PS3 had, een PS4 gaat kopen, zeg maar.
Nee, en ook het probleem is ook dat de mensen die de eerste VR-bril hebben, die spellen zijn niet overdraagbaar, heb ik gezien.
Dat is zot, hè?
En dat is echt stom dat ze dat niet gedaan hebben. Blijkbaar zou dat heel veel geld kosten voor ontwikkelaars om dat te doen, omdat de technieken en de technologie die gebruikt worden in VR2 zijn blijkbaar helemaal anders. Maar ik denk niet dat mensen opnieuw een nieuwe bril gaan kopen als ze de eerste al hebben, want... Die eerste krijgen ze waarschijnlijk ook niet meer verkocht. Maar misschien max voor €100 of zo. En ook de line-up van games, ik moet zeggen, buiten Resident Evil en die een switchback van The Dark Pictures. Is er niet iets? Goh, ik ben zo geen fan van Horizon. Yeah. Dus. Maar dan nog, pak dat je Horizon erbij had, dan heb je 3 games.
Gran Turismo ook wel.
Ja, voor de racefans. Ja. Ja,
maar het blijft pover, hè, ondanks.
Ja, het aanbod blijft pover. En dan €600 neertellen. En ook, het is gewoon een heel gedoe om dat ding telkens op te zetten. Ik weet niet of dat bij de 2 ook gaat zijn, maar...
Ze hebben beloofd dat nu maar met 1 kabel zou zijn. Hè, dat ze echt wel een plug-and-play-ervaring willen maken. En dat was bij mij ook een van de grootste nadelen van de PSVR 1. Is inderdaad... Allee, ik heb dat toen getimed. Hè, dat is 3 minuutjes setup-werk als je je kabels... ready-made laat liggen. 3 minuten is lang, hè. Als je goesting hebt om te gamen, dat is niet gewoon opstellen en opstarten, zeg maar. En die 3 minuten opstartwerk en ook afbouwwerk achteraf en ergens dat kunnen leggen en zo, dat weerhoudt u er na een tijd wel van om dat op regelmatige basis te spelen.
Ja, zeker als je zo zegt, ik heb een uurtje tijd om te gamen, dan ga je sowieso al niet beginnen aan die VR, want je bent al 10 minuten, kwartier kwijt met een heleboel op te ruimen en op te zetten. Dus.
Ja, en dan betaal je €600 voor die VR-set, maar dan nog geen games, hè?
Exact, ook al.
En als je nu ziet, je moet een kat en kat noemen, er liggen nu pak wel overal PlayStation 5-consoles in de winkels, zeker bij de mediamarkten, daar liggen er, absoluut. Ik heb nog gezien het voorbije weekend en die kostte dan €675 op je PS5-console. Heb je 3 spelletjes bij en een extra controller.
Ja, ik zeg het, er zijn veel mensen die nu hun PlayStation pas kunnen kopen. Dus dat is zeker niet de doelgroep die VR gaat kopen. Want ja, die mensen gaan nu pas uit de PlayStation ontdekken en gaan eerst de gewone games willen spelen. Dus het zijn eigenlijk echte mensen die al van bij launch een PS5 hebben, denk ik, die daar wel bereid zullen zijn. Als ze interesse hebben, natuurlijk.
Rijke mensen met geld te veel, Roma.
Zo zou ik mijn eigen toch niet snel omschrijven. Maar het laatste aperitiefje, dat komt van mijn eigen. Dat is een iets donkerder. Dat gaat over Justin Roiland, medebedenker, medebezieler van Rick and Morty. En die is ontslagen door de overkoepelende organisatie Adult Swim. Hij is daar ontslagen na een soort van onderling overleg, omdat er geruchten van huishoudelijk geweld aan het licht zijn gekomen. Hij zou zijn vrouw in 2020 slagen en verwondingen hebben toegediend. Hij zou aan vrijheidsberoving hebben gedaan, wat dat ook mag inhouden. Hij pleit zelf onschuldig, maar zoals wel vaker in de moderne wereld eraan toe gaat, zonder mijn eigen mening erover uit te spreken... wordt je wel al veroordeeld in de pers vooraleer dat het proces effectief gevoerd wordt. En zoals zo vaak maakt het eigenlijk niet meer uit of dat Justin Roiland het heeft gedaan of niet. Het is genoeg dat hij er in contact mee wordt gebracht om alle banden te verbreken. En ja, dat is iemand die heel belangrijk is geweest voor Rick and Morty. Onlangs ook voor de videogame High on Life. Spreekt ook heel wat van de stemmen in. En Adult Swim heeft al bevestigd dat ze wel doorgaan met Rick and Morty. En dat vind ik eigenlijk het interessantste van dit onderwerp. Wat dat nog maar eens aantoont, dat geld vaak de bovenhand neemt. Want Rick and Morty zonder Justin Roiland met nieuwe stemacteurs. Ik denk dat vele fans zelf zouden zeggen, mezelf in kluis, van laat het dan maar liever doodgaan.
Ik vind als je games maakt als High on Life of series als Rick and Morty, dat je sowieso een gevangenisstraffer hebt. Ik kan er een bloot gat niet naar kijken. Ik versta ook al. Dat is echt van die humor die mij niet kan...
Ik was vergeten dat je dat zo niet haat. Dat is echt al een episode of 30 geleden.
Dat is zo gelijk als Daisy en die andere dingen. Hoe heet dat weer al? Die, met die sprekende hond of zoiets. Ik kan er niet
Samson.
Op komen.
Scooby-Doo.
Nee, ja, dat ook. Nee, Scooby-Doo, dat vind ik wel tof. Alleen, dit is toch zo'n tekenfilmserie. Die ik ken ook niet,
maar... Courage the Cowardly Dog.
Family Guy.
Ja, voilà. Nog
my, juist. Family Guy is ook geweldig. Praga, maar wat zijn er bezig, jong?
Of Dragon Ball Z, of wat is het allemaal? We zijn allemaal een bak in.
Dat is
allemaal een bak in.
Dat is iets helemaal anders.
Een bak in. Een bak in.
Er zijn nauwelijks parallellen te trekken. Wat vind je dan van South Park?
Dat vind ik supergeestig.
Maar hoe kun je South Park goed vinden en Family Guy niet? Dat
maar
zit
daar zit
zo
geen sprekende honden, hè. In South Park.
South Park is gewoon super grappig en The Simpsons ook. Dat vind ik wel goed.
Dus maar, eigenlijk heb je iets tegen sprekende honden. Eigenlijk zit je een dierenhater. Daar komt het op neer.
Maar mijn 6 honden, het zal nogal straf zijn. Of heb ik een hondencomplex? Ja, stel je voor. Dat ik zoveel honden in huis heb dat ik ze op een ander neem kan zien.
Ja. Zou je willen of niet dat je eigen honden ineens zouden kunnen spreken? Zou je dat tof vinden?
Goh, dan verliest een hond een deel van zijn charme. Want ik vind honden die praten met hun manier van doen. Die praten met hun ogen, die praten met mijn handelingen. En ik denk als een hond zou kunnen praten, dat de charme van een hond weg is. Denk ik.
Zou kunnen,
dat
ja.
denken die honden waarschijnlijk ook van u. Als Praga zou blaffen, is die mensen charme volledig weg.
Voilà, dat is gelijk als een poes die teruglikt. Dat zou ook heel raar zijn, ik bedoel. Dat is ook een mopje voor u, Roma. Een poes die teruglikt.
Hey, dat is geen
mag in uw volgende show dat dat van mij komt. Hè. Dus, je maakt daar een verhaal rond van. Zie ik hier op het laatst met mijn vrouw waar poes wandelen. En is die... Ik voel al komen, hè. Schrijf maar op.
Ik zie iedereen hilarisch neergaan.
Schrijf maar op, voilà.
Woon hier jij als niet-Rick en Morty-hater... Moet Rick en Morty doorgaan zonder Justin Roiland? En in het algemeen eigenlijk, moet een serie doorgaan als de eerste bedenker wegvalt?
Goh, ik ben absoluut geen fan van Rick en Morty. Ik ben nu niet ook een hater gelijk Praga, maar het is niet mijn ding. Maar om op uw andere vraag te beantwoorden, ja, dat is... Als je de maker, de bedenker, weghaalt, en zeker als die mensen stem daaraan verleent, is dat, ja, dan haal je de hele ziel en de basis van die serie, wat dat zo goed maakt, haal je dan volledig weg. Dus nee, dat is totaal geen goed idee. Dan stoppen ze er beter volledig mee. Ja. Datzelfde als de stem van Homer Simpson ineens volledig zou veranderen, dan dat is helemaal anders. Ja. Dan kijken de mensen niet meer.
Of Beavis zonder Butthead, of Butthead zonder Beavis, want die man is ook weer hyperactueel op MTV terug.
Zou Praga, zou van u de Simpsons nog mogen doorgaan, mocht Homer Simpson recast worden door Pedro Pascal?
Stel je voor. Ah, wel, over Pedro Pascal gesproken. Ik begin die mens meer en meer te appreciëren in The Last of Us.
Allee.
Maar wie ik absoluut niet voel in die serie is Bella Ramsey als Ellie. Dat kind heeft zo af Frank Bakkes.
Maar iedereen vindt
iets wat dat... Iets wat dat Ellie niet heeft in, dus maar nee, ja, het is soms zo raar kijken. Op, dat is bijna creepy dat hij kijkt.
Er is iets met dat gezicht. En ik weet niet of je dat anno 2023 nog moet zeggen. Want qua mannerisms, qua manier van doen, speelt die Ellie perfect.
Ja, absoluut.
Maar ja...
Er is iets dat brengt.
Ja. Iemand, luisteraars, help ons... Wat is er dat wij niet kunnen plaatsen aan het gezicht van Bella Ramsey? Want ik had dat ook al in Game of Thrones, hè. Dan speelde die ook keigoed. Maar dan had ik ook al iets van... Maar wat is dat met je gezicht?
Ja, maar dat personage, dat kende zo niet echt. Maar ik denk ook dat we nu allemaal te veel vergelijking maken met de echte Ellie uit de videogames. En ik had die twee dingen... De Pedro, die lijkt nog wel op Joel. Dat kun je wel, snapte. Maar Ellie, op een of andere reden, komt ze helemaal anders over. Ik bedoel, ja, ik weet niet, daar is iets met dat kind, ik weet niet wat, maar daar is iets met dat kind. Ik weet niet.
Ze hadden zelf een mod gemaakt in The Last of Us, zodat je de hele game kon spelen, maar dan met het gezicht van Bella Ramsey.
Oh, ja.
Wat een luguber monster in de game. Dat was echt om te zien. Zo niet het gezicht van Ellie, ja. Het is niet dat ik een andere actrice kan bedenken die het dan wel had moeten zijn, maar... Ja, ik zie ze graag acteren, maar inderdaad, je moet u er zo even...
Overzetten.
Zombies zijn standaard vrij dood, anders zou het geen zombies zijn. Maar is het tijdperk van de zombies als het favoriete schietvlees van gamers zo stilaan misschien ook afgelopen? Vampire the Masquerade, V Rising, Vampyr, Evil West en binnenkort ook Redfall, het tijdperk van de vampieren, lijkt helemaal door te breken. Redfall is een aankomende co-op shooter van publisher Bethesda en developer Arkane, waarbij dat je met z'n vieren in een open wereld een vampierenplaag mag stoppen. En dat is een formule die toch steeds vaker voorvalt. Het doet denken aan een mix van Left 4 Dead en eerdere games van Arkane. Het is een open world first person shooter RPG. En het ziet er volgens sommigen, waaronder enkele in onze crew, ook niet zo geweldig uit. Ook al wordt de game wel heel neig gehyped. Het komt uit in mei, maar Wolnir, wat zijn uw verwachtingen bij de aankomende shooter Redfall, die steeds meer op de hype train aanwezig is?
Ik moet zeggen dat ik wel... Ik kan niet zeggen super hyped ben, maar toch redelijk hyped. Maar vooral omdat de game afkomstig is van Arkane. Arkane, Dishonored bijvoorbeeld hebben die gemaakt, maar ook zeker Deadloop. En Deadloop is wat mij betreft de game die Game of the Year in 2021 had moeten winnen. Dus enkel en alleen daarom ben ik wel heel benieuwd naar Redfall. Ook de trailer, ik vond dat die er eigenlijk wel redelijk goed uitzag, grafisch. Maar ik herkende vooral eigenlijk zo wat de hand van Arkane, de gelijkenissen met Deadloop, die zag ik er zeker wel in. Speciale soort combat, speciale soort wapens, geen standaard mitrailleurs of handguns, maar meer zo zelf ontworpen wapens in de studio. Dat vond ik wel heel tof dat ze daar met frisse ideeën komen. Ik ben meestal wel niet zo happig op co-op games, omdat je moet al mensen vinden die dat spel willen spelen. Je moet altijd op hetzelfde moment kunnen spelen en met wildvreemden speel ik dat gewoon niet graag. Maar Redfall is ook perfect in solo speelbaar. Dus dan kies je eigenlijk één van die vier personages en je aanpak gaat wel meer stealthy zijn. Wat logisch is, want je bent alleen om aan te vallen. Maar ik denk sowieso binnen onze crew gaan er wel mensen zijn die dat spel gaan spelen. Want het komt ook naar Game Pass, dus dan gaan er sowieso mensen dat gaan spelen. Ik heb zelf geen Game Pass meer, dus als ik het speel, ga ik het wel moeten kopen. Maar het spel heeft mij op deze moment wel voldoende overtuigd om het wel effectief te gaan kopen.
Ja. Je zei in het begin, Wolnir, dat die game enorm hoog op je hype-lijstje staat.
Ja.
En we weten allemaal wat er gebeurt met die games die nogal hoog op je hype-lijstje staan. Hè? En dan heb ik het over Forspoken. En wat was die andere dat je aanhaalde daar straks? Dat we ook weer al zo'n voorspoken. Allee, die andere game dat je daar...
Ah ja, dat gaat gebuist ook van Square Enix.
Babylon's Fall, maar daar was ik niet hyped voor. Hè. Maar Forspoken is inderdaad een voorbeeld waarvan ik ook zei dat ziet er grafisch fantastisch uit en dat lijkt mijn spel voor mij te zijn. Mm. En tegen dat de podcast online is, gaat ook mijn review online staan. En dan kan iedereen lezen dat ik het spel toch heb moeten buizen. Ja. Vooral om grafische redenen.
En ik vind ook als je spreekt over grafische redenen, dat die Redfall er toch, wat mij betreft, qua tekenstijl nog wel plastiek uitziet.
Ja, heel plat, vond ik ook. Ik was echt niet onder de indruk.
Plastiek, plastiekerig.
Ja, allee, ik bedoel, plastiekerig, klopt.
Als je de trailers kijkt, ga je wel zien wat ik bedoel.
Ja, ik deel de mening. Bij Deadloop ook. Bij Deadloop had je ook zo die het waren zo precies Crash Test Dummies, uw vijanden. Het was zo... Ja, het is een speciale soort. Het is niet hyperrealistisch als ze het willen, maar ik denk dat ze daar wel bewust voor kiezen.
Ah, wel, ik denk het ook, maar ik moet inderdaad zeggen dat Deathloop... Ik heb het nog niet gespeeld, dus ik ga niet oordelen of dat zo geweldig is als dat iedereen claimt. Maar grafisch was ik ook niet echt mee met de stijl. Ik breng de vraag dan even naar Praga. Als ik het dus goed begrijp, Praga, dan zijt jij niet hyped voor Redfall. Zou je het een kans willen geven via Game Pass? Of heb je zoiets van, het interesseert me gewoon niet?
Wel, ik ben een hele grote fan van Dishonored en Dishonored 2, waar ik die speciale... tekenstijl wel perfect vond bijpassen. Redfall, ik voel hem nog niet. Ik voel hem nog niet. Ten derde, hij zit dus wel bij Game Pass, gelijk als dat gezegd. Dus dat is voor mij al een reden om hem toch wel een keer te proberen, want dat is alweer al het voordeel van Game Pass. Waarom dat jij het opgezegd wil, niet onze lieve neren mag het weten, maar bon. Game Pass is voor mij een reden om wel games te proberen en te spelen die ik anders niet zou spelen, niet zou kopen of een keer niet zou willen van proeven. Snapte? Dus Ah, maar ik ga wel zeggen, ik ga wel afwachten wat reviews geven, wat reacties van de mensen. Als er echt blijkt dat het kaka is, dan ga ik het ook niet, ook mijn tijd niet steken, snapte?
Praga, ik had het al aangehaald in het begin, in de intro van dit stuk. We hebben Vampire the Masquerade, Evil West, V Rising, Vampyr, nog andere ook, binnenkort Redfall. Ja, vampieren zijn echt wel aan het opkomen. Is het zo dat ze eindelijk aan het overnemen zijn van zombies? Is er een draai in het pendulum aan het gebeuren?
Overnemen is misschien een groot woord. Ze worden wel populairder. En ik kan dat best begrijpen waarom. Een zombie die loopt daar wat rond en die zijn eigen daar wat nutteloos te maken, als je hem afknalt. Terwijl een vampier, dat er wel een ganse cult en een ganse geschiedenis achter zit. En dat die wel iets te vertellen hebben. Ik bedoel, in de zin van bijvoorbeeld een game als Vampire the Masquerade bijvoorbeeld. Vampieren die praten, die leven, die kunnen... Nee, snap je wat ik bedoel? Een zombie die loopt daar maar rond.
Ja, maar zombies vampieren... zijn eigenlijk helemaal back in the day bij zombiefilms en zombie games ook. Zombies zijn deels in het leven geroepen, omdat er... Ja, mensen wilden heel gewelddadige films maken in het begin, maar dat werd niet echt geaccepteerd als dat geweld tegenover andere mensen was. En daarom hebben ze eigenlijk de zombie een beetje in het leven gebracht van kijk, dat is al dood. Dus dat maakt niet uit als je er 50, 100, 1000, 1 miljoen afschiet. Die zijn eigenlijk al dood.
Maar ook zombies, moet ik eens zeggen, daar zit een soort van mythe, vampieren bedoel ik, een soort van mythe achter. Denk dan aan films als Bram Stoker's Dracula, als die underworld films als Diary of Vampire Diary daar. Snap je wat ik bedoel? Dat Dracula, de film Untold Legend, maar Dracula zelf, het mysterie van Dracula, die heeft zogezegd ooit zou bestaan hebben en dat in deze tijden nog zo... Allee, snap je het mysterie? Een zombie... Allee, moet ik eens zeggen...
Is het mysterieus genoeg?
Nee, maar de zombie, dat loopt daar rond, bla bla bla, en die staat gewoon te wachten als je hem afziet en het ding is over.
Maar ik heb zombies zelf altijd fantastisch cool gevonden.
En ook in verhaallijnen, in films, in series, vampieren, dat heeft zoiets van, ja. Het is toch cool om zelf een vampier te spelen. Ik zeg, pak gelijk als in Vampire the Masquerade, of in V Rising bijvoorbeeld, een Vampire Survival game, dat je eigen vampierkasteel kunt bouwen en van dat gedoe allemaal. Met een vampier kun je iets doen, als je in de rol van een vampier kruipt, dan kun je iets doen als zombies.
Ja, er zijn weinig games die je een optie geven, of een interessante optie, waarin dat je effectief een zombie bent. Vampier is meer gefocust op... de bad guy en zombie is meer gefocust op de survivors. Voilà. Ik breng de vraag even tot bij Wolnir. Maakt het voor u iets uit qua interesse in een game? Zou je bijvoorbeeld even hyped zijn voor Redfall als het tegen zombies was in plaats van vampieren? Of zou je dan meer iets hebben van, goh, dan haak ik wel af?
Goh, dan zou ik zoiets hebben van, nog zo'n shooter. Want dan denk ik spontaan terug aan Back 4 Blood. Dan zou ik eerlijk zeggen, allee, we hebben zo pas een game gehad, gelijk Back 4 Blood, Dead Island 2 komt eraan. Dan is Redfall zo, dat is dan de derde game op 2 jaar tijd, wat die een AAA-title mee gaat krijgen van een co-op zombie-shooter te zijn. Dus in dat opzicht ben ik wel heel blij dat ze gekozen hebben voor vampieren, voor iets anders. Maar het is een beetje gelijk Praga zegt, qua verhaal, qua story kun je wel veel meer doen met een vampier-game dan met een zombie-game. Hoewel Resident Evil fantastische... ik zal niet zeggen dat die geweldige lore hebben, maar het is wel zo wat die insteek zo van, is altijd wel leuk wat daarbij zit.
Absoluut, absoluut.
Een umbrella dan bedoel ik.
Zombie is ook zo'n algemeen begrip, gelijk, over Dead Space zeggen mensen dan bijvoorbeeld ook vaak, dat zombies zijn, dat zijn necromorphs, die zijn ook niet echt, dat is ook al iets anders. Hè?
Vind ik dus, ook anders, ja.
Omdat dat zo alien-inspired is en er zit dan ook helemaal iets anders. Maar inderdaad, het bewijs dat zombies maar zombies zijn, dat klinkt nu heel oneerbiedig, want I fucking love them. Maar dat is van, niemand vindt het tof als er een zombiefilm uitkomt, dat ze nog eens uitleggen waarom dat er een zombie-outbreak is. Hè? Dat is zo van, iedereen weet nu ondertussen wel van, virusbesmetting en de mensheid is eraan. Ja. Dat hoeft niet meer uitgelegd te worden. Hè? Terwijl bij vampieren is dan nog meer zo van, hoe zit dat hier in elkaar? En,
want dat is ook het meeste wat opvalt aan zombie games is, dan pak nu titels als World War Z bijvoorbeeld, die we ook hebben uitgespeeld in koop. Het enige wat dat die zombie games in mijn ogen moeilijk maakt, is vanaf het moment er te veel komen. En Call of Duty gaat telkens meer en meer en meer.
Massa.
Moeilijker af te komen. Dat is het enige moeilijke daaraan. Of ze gaan er een baas van maken, of weer eens in die blokken. Nou, kleinere ruimtes, te veel tegenstanders om deftig te kunnen manoeuvreren en je zet gepoept. Ja.
Het heeft wel iets, die massa, zo die massa staan.
Maar met een game rond vampieren kun je meer verhaal vertellen. Ik kan nog eens aan Vampire bijvoorbeeld. Dat een heel verhaal rond Vampire the Masquerade, Bloodlines van Overclass, ook al hebben uitgespeeld. Daar kun je verhalen rondbouwen.
Ik vond van Evil West dat verhaal vond ik ook zalig. Hè? Alhoewel dat Evil West doet het eigenlijk allemaal. Hè? Evil West is monsters, is vampieren, is zombies, is weerwolven, is alles. Hè? Zalige game. Gulder heeft het al eerder gezegd voor mij. Hè? We zitten hier met drie man, even. Niemand heeft het als suggestie, want we hebben het ooit al eens gepakt. Maar Evil West is de fucking shit. Hè?
Ja, ik zit in een mix tussen Doom, Quake, Painkiller, noem het op. Hè.
Ik ga een zotte uitspraak doen. Het is heel gewaagd. Maar ik heb mij persoonlijk... Ik heb mij met alle twee fantastisch neer geamuseerd. Ik heb mij meer geamuseerd met Evil West dan met God of War Ragnarok.
Oef.
Dat is iets helemaal anders, hè. Dat is iets helemaal anders.
Helemaal anders qua speelstijl? Er zijn veel gelijkenissen om te maken, hè.
Ik heb Evil West uitgespeeld op 20 uur en God of War op 60 uur. Maar het ding is bij Evil West is er minder verhaallijn. Het is meer de actie die centraal staat. Gewoon gaan. Het is ook een soort van arena-shooter. Je komt er eens binnen staan. Dan zeg je zombies, weerwolven, al die shit. Je maakt ze af en op, je gaat door naar het volgende.
Maar ja, het is straightforward.
Het beknopte verhaal wel voldoende.
Ik vond dat verhaal echt goed.
Om mij te boeien, om mij tot...
Absoluut. Het verveelde niet op geen enkel moment. Ja.
Nee, ik gezegd, een game als bij Death Stranding en bij God of War Ragnarok, twee fantastische games. Maar als ik zeg, Death Stranding 57 uur, God of War 60 uur, op den duur had ik wel zoiets van, en nu mag het een keer gedaan gaan zijn.
Exact. Ik had hetzelfde bij Ragnarok en bij Evil West. Dat is gewoon... Short bloody fun in chapters, vrij lineair. En niet alles moet een open wereld zijn waarin dat je jezelf moet verliezen. Ik vond Evil West echt fucking top. Wolnir, ik snap nu dat je het op 3 hebt gezet bij je Game of the Year. Want ik had het ook gedaan als ik het toen had geweten. Afsluiten doen wij voor de 49ste keer met de suggesties van het huis. En Praga, jij hebt geen recente titel.
Absoluut niet. Cyberpunk 2077... de game waar ik altijd keihard heb naar uitgekeken, die ik absoluut wilde spelen, toen als de release er was. En dat iedereen zei van, drama, trekt op niks, blijft erop, speelt hem niet. Ik heb het geduld gehad om te wachten dat ze een next-gen patcher was. En dan heb ik nog een maand of twee gewacht, om zeker te kunnen zijn van, nu is het wel in orde. En ik ben eraan begonnen en ik moet zeggen, ik ben echt aangenaam verrast nu. Het is echt superplezant. Ik kan wel zeggen, in het begin vind ik het iets overweldigend. Je kunt heel veel dingen doen, je kunt heel veel dingen gaan, je skill tree uitbouwen, wapens, gear, noem het op. Het is echt van nevenmissies, verhaalmissies. En dan in één keer gebeurt het, ik ga niet spoilen, het Johnny Silverhand gebeurt. Ik vind van, what the fuck. En nu ben ik helemaal mee, nu wil ik wel weten van, wat is er met Evelyn Parker, hoe ziet dat Johnny Silverhand, ga ik eraan uitraken, die doet die ineens. Aan mijn kant, collega, ik ga niet te veel zeggen, maar ik bedoel... Als ik jullie mag zeggen, ik heb tot 2,5 jaar na officiële release gewacht, zeker zitten we nu, voordat ik het heb gespeeld. En ik ben blij dat ik één zo lang heb kunnen wachten en dat ik mij toch over mijn twijfels en weigerachtigheid heb kunnen overzetten. Er eindelijk aan begonnen ben. En ik zou iedereen willen zeggen, van, als je nog twijfels hebt of zou hebben over Cyberpunk, het spel ligt toch aan lagere prijs in de winkelrekken nu. Begint ermee en wilt u niet beklagen.
Ik denk dat we dat kunnen bevestigen. Wolnir, je vindt het ook subliem. En ik ook.
Ja, absoluut. Ik heb het twee keer volledig uitgespeeld. Omdat er toch wel een 5 of 6 verschillende eindes zijn, denk ik. En gisteren of eergisteren is ook die DLSS 3.0 update gekomen voor de PC-versie. Ik wou die absoluut uittesten. Mijn frames zijn nu gewoon verdubbeld in die game. Dankzij die update van Nvidia. Dus dat is onwaarschijnlijk nu dat spel grafisch op PC.
Ik zit er nu een uur of 20 in en ik heb nog geen enkele bug gehad. Nog geen enkele glitch, geen enkele drop, niks.
Ik heb het ook pas gespeeld begin 22, dus vorig jaar in januari. Ja, en toen waren op PC toch ook wel pak voor 90% alle bugs eruit. Dus,
Nee, want ik had er wat schrik voor. Ik zeg, ah, bang hartje, maar toch. Ik zeg, nu ik er echt aan begin, ik zeg het, een uur of 20 nu en nog geen enkele... Nee, ik mag echt niks slecht over zeggen.
Absolute topgame. De suggestie die ik heb, is wel recent. En dat is de remake van Dead Space. Ik was heel sceptisch toen dat ik ermee begon. Iedereen die luistert naar de podcast of de site volgt en wat van mijn reviews, previews, whatever leest, zal het weten. Ik ben een heel grote Dead Space fan. Maar ik had heel veel schrik in het begin voor de remake. Omdat ik zoiets had van, wat gaan we een game die in 2008 perfect was en nu nog altijd zijn mannetje staat, liggen remaken. En de developer Motive heeft dat gewoon fantastisch gedaan. Ze hebben in de eerste plaats vol respect die game volledig geopwaardeerd tot in 2023. Met audio, met graphics, met gameplay van de bovenste plank. Ze hebben alles wat dat een beetje gemoderniseerd moest worden perfect aangepakt. En dan hebben ze gewoon nog zoveel meer gedaan. Ze hebben zijmissies toegevoegd, de Ishimura groter gemaakt, nieuwe ruimtes toegevoegd. Er zijn grafisch veel meer indicaties als je op de necromorphs schiet wanneer dat je welk deel aan het raken bent. Het ziet er heerlijk bloederig uit. De Intensity Director zorgt ervoor dat geen enkele playthrough hetzelfde is. Circuit Breakers, een nieuwe gameplay mechanic, zorgen ervoor dat je soms moet kiezen of dat je de lucht uit een ruimte weg en jezelf een timer geeft, of dat je de lichten afzet en de horror nog des te moeilijker en graver maakt. Het is de nieuwe standaard van wat dat remakes moeten zijn. En dat door een game die in 2008 al heeft getoond wat dat de nieuwe standaard qua survival horror moet zijn. Dus de legacy van Dead Space is er enkel en alleen groter op geworden. En geloof mij, ik ben niet gewoon aan het fanboyen, ik ben oprecht heel neig onder de indruk van wat dat dit is geworden. En tegen de tijd dat deze podcast uitkomt, is dat ook te blijken uit mijn review die online te lezen zal zijn. Spoiler alert, de score is hoog. Wolnir, afsluiten doen we terug met een game, net zoals dat Praga er eentje van een klein recent verleden heeft genomen en jij hetzelfde gedaan.
Ja, klopt. Het is een game die we vandaag al genoemd hebben, namelijk Deadloop. We hebben het toch al uitgebreid over Arcane gehad. Het is een game, zoals Praga zei, het is wel moeilijk om erin te geraken. Het heeft bij mij ook wel een 3 à 4 uur geduurd, voordat ik echt door had van, zo werkt het. Maar eens je die klik hebt gemaakt, is het wel echt een fantastisch spel. Hele leuke combat finishers, leuke wapens. En intussen is het ook verkrijgbaar op elk platform, want dat was eerst een PlayStation 5 console-exclusive. Ja. Maar intussen staat die op Game Pass, ook op PlayStation Plus Extra Premium. Dat is ook wel misschien goed om erbij te zeggen. Heb je dan niet Game Pass of Premium of Extra, dan kun je hem nu kopen in de Epic Games Store voor €19,79.
Hoeveel geld?
En in de gewone PlayStation Store voor €23 in plaats van €70.
Dus, dat is eigenlijk zot.
Dus nu echt wel de moment. En zeker als je wat geïnteresseerd zit, graag in Redfall door deze aflevering, is Deadloop echt wel een aanrader.
Je zegt dan ook die prijzen. Als ik je prijzen hoor, dan vraagt de mens zich echt af waarom zou iemand een game op dag van release kopen? Hè? €80 op dag van release, nu €19. Ja. Al ik bedoel...
Maar ja, dat is anderhalf jaar na release. Nu is die hype voorbij natuurlijk. Hè. En je hebt al...
Ik bedoel, ik kan begrijpen dat mensen een spel echt op dag van release willen spelen, maar als je ziet tegenwoordig met al die kortingen en acties... Maar je kunt beter een paar maanden wachten. En...
Plus de bugs en spellen die niet afgewerkt zijn op release.
Dat is een discussie waar we gerust een volgende episode mee kunnen vullen. En waar we waarschijnlijk in het verleden ook al eens episodes over gevuld hebben. Of dat zombies of vampieren binnen een tweetal weken nog altijd met de plak zwaaien. En wie van de twee dat dan het meeste doet, dat is nog maar de vraag. Maar dat wij er terug zijn met een volgende episode van de Pragalicious podcast, dat staat vast. In de tussentijd kunnen jullie terecht op pragalicious.com voor al jullie gamesnacks. En jullie kunnen dat ook via onze socials, Facebook, Instagram en TikTok. De podcast beluisteren jullie via iTunes, via Apple en via elk kanaal dat weet wat een goede podcast is. Tot binnen 2 weken.